Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het was een historische overwinning, de Wimbledon-titel van Richard Krajicek, precies 25 jaar geleden. Geen Nederlander was dat ooit gelukt en niemand heeft het hem sindsdien nagedaan. Redacteur Steven Verseput sprak uitgebreid met Krajicek, zijn vrouw Daphne Dekkers en andere direct betrokkenen en reconstrueerde het grillige pad dat leidde naar deze unieke zege.
Het is een stralend center court met 13.000 mensen die gaan kijken vanmiddag naar Krajicek. Maar wat zal er omgaan in het hoofd van hem, heb ik me vanochtend afgevraagd.
Dan kom je die baan op en ja, dat gejuich van het publiek. Ja, dat was wel mooi, maar ik weet niet of ik het echt heb gehoord. Ik keek naar de bovenste ring helemaal rondom om het hele stadion me op te nemen. Want als je dat niet doet, dan heb je het gevoel dat... Ja, dan kan het publiek op je drukken, hoeft niet. Maar als je dat doet, dan denk je van oké, weet je wel, ik weet wat voor stadion ik sta. Ik weet waar ik sta. Een van mij hielp dat altijd heel erg.
Zo'n vol stadion, dat, ik weet niet, het is een soort organisme is dat. Applaus komt op en alles zwelt en zindert. En bij Wimbledon is het helemaal erg. Zitten in de playersbox, als je van iemand houdt die staat te spelen, is het verschrikkelijk. Je kijkt alles in, voor jou zijn alle services in... Dus ik weet niet, het is, je zit er met veel te veel emotie in. Van Richard werd altijd verwacht dat hij Grand Slam zou willen en in een finale zou staan. En ja, ik gunde het hem heel erg. Ik had ook het gevoel dat het voor hem een soort van terugverdienen van zijn jeugd zou zijn. Er speelde natuurlijk zoveel mee. Van God, zal mijn vader ook kijken... Dat je aan zijn moeder zou komen. Want hij had natuurlijk helemaal geen contact met zijn vader. Maar ja, hij en zijn vader, dat was natuurlijk toch het setje waarmee je tennissen was begonnen.
Unbelievable.
De Wimbledon-titel van Krajicek kan je eigenlijk gelijkstellen met ongeveer de EK-titel van het Nederlands elftal in 1988... En de toerzegers van Joop Zoetemelk en Jan Jansen. Daar
zo groot is het.
Vind ik wel.
Ja.
Het is de enige Nederlandse man die een Grand Slam titel heeft gewonnen. Mm-hmm. In het enkelspel. En dan ook nog Wimbledon. En dat is echt het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Ik was zelf 12 toen hij Wimbledon won. En ik wilde dat gewoon eens reconstrueren. Hoe heeft hij dat nou gedaan? Wat is de route daar naartoe geweest? En daarvoor heb ik met heel veel mensen gesproken die er destijds bij waren. Zoals zijn coach en zijn vrouw Daphne dus. Zijn sparringspartners tijdens Wimbledon. Zijn fysiotherapeut. En dat heeft geleid tot dit verhaal, tot deze reconstructie. Richard begint met tennis op zijn derde.
Maar eigenlijk daarvoor al was ik al met bal bezig. Mijn vader heeft me en mijn ouders hebben me altijd verteld dat ik... Met een pollepel, een tennisbal over de grond. Dan sloeg ik tegen die bal aan. En dan kroop ik achter die bal aan. En dan sloeg ik hem weer met de pollepel. En dat was mijn manier van vermaken. Met een pollepel achter een tennisbal aankruipen.
Op zijn vijfde gaat hij intensiever tennissen. Onder begeleiding van zijn vader. Zijn vader en moeder zijn gevlucht uit communistisch Praag destijds. In 1970. Ja. In Rotterdam terechtgekomen. Daar is Richard ook geboren. En het is eigenlijk... zijn vaders droom om van hem een kampioen te maken.
Officieel was mijn vader niet mijn trainer, maar hij was wel betrokken. En hij was wel degene die het verzorgde. Hoeveel ik trainde, waar ik trainde. En als hij vond dat ik mijn beste idee, dan greep hij altijd in, zou ik maar zeggen. Dan bemoeide hij zich heel erg ermee.
Zijn vader Petter Krajicek is een hele dominante man. Is ambitieus voor zijn kinderen. Petter vindt dat hij zelf te weinig is gestimuleerd door zijn vader... Mm-hmm. om het beste uit zijn sportcarrière te halen. En dat projecteert hij op Richard als hij gaat tennissen.
En hoe ziet dat er dan uit, zo'n sportcarrière eigenlijk van zo'n heel jong kind? Hoe bouw je dat op?
Ja, dagelijks tennissen, eindeloze uren maken, constant mee bezig zijn.
'S Ochtends tennissen, voor mij zelfs van 6 tot 7 met een tennistrainer. Veel op het muurtje moeten tennissen altijd. Dus als mijn vader aan tennissen was en hij hoorde het muurtje niet, dan schreeuwde hij naar het muurtje toe van ik hoor het muurtje niet, weet je wel. Dus mocht ik weer doorspelen.
Als Richard van baanhelft wisselt, dan loopt Petter mee met hem om hem te coachen. Hij zit er heel dicht bovenop en dat leidt ook tot spanningen in het gezin. Het zorgt voor veel spanningen als hij verliest. En het zorgt ook voor veel spanningen tussen zijn ouders. Rond zijn puberteit gaat het minder goed met zijn prestaties. En dat is ook het moment dat zijn ouders uit elkaar gaan. Dat is als Richard 15 is. Richard breekt met zijn vader omdat hij hem te dominant vindt. En hij gaat bij zijn moeder wonen. Hij kiest voor zijn moeder.
Ja, dat moet ook heel ingrijpend voor hem geweest zijn. Omdat zijn vader tot nu toe zo'n grote rol heeft gespeeld in zijn leven natuurlijk, maar ook in zijn sportcarrière. Hoe gaat hij dan verder daarna?
Eigenlijk gaat hij gewoon verder. Hij gaat trainen in Amsterdam bij Kees Houweling. Hij gaat bij de Bonds trainen. Mm-hmm. En eigenlijk ontwikkelt hij zich redelijk goed ook zonder zijn vader. En stap voor stap gaat hij richting de top. En op een gegeven moment ontmoet hij Rohan Gutske. Dat is een Australier die tenniscoach is. Een hele relaxte figuur. En hij gaat met Krajicek werken. En die twee klikken heel goed.
Hij snapte het hele mentale gedeelte. Hij kon zich goed inleven in mij. Van hoe ik naar wedstrijd toe leefde. Hij snapte, zou ik maar zeggen, mijn hele familiegeschiedenis vrij goed. En hij wist wanneer hij hard moest zijn. Wist wanneer hij af en toe even wat rustiger aan moest doen.
Richard leert ook beter met zijn emoties om te gaan. Wat in tennis enorm belangrijk is. Hij bereikt de top 100 van de wereld. En stap voor stap wordt hij echt gezien als een talentvolle tennisser die veel succes kan halen in de toekomst.
Ondanks de breuk met zijn vader lijkt het dus goed te gaan met Krajicek, met zijn carrière. Niets lijkt hem eigenlijk in de weg te liggen dan op dat moment.
Dat zou je denken. Maar hij heeft heel veel last van blessures. Eigenlijk constant achtervolgt dat hem. Dan zijn het weer zijn knieën, mm-hmm. dan weer zijn rug, dan weer zijn schouder, dan weer zijn elleboog. Het is iets waar hij constant mee bezig is. Hij is er continu mee bezig om te voorkomen dat hij geblesseerd raakt.
En ik kan me ook zo voorstellen dat dat dan invloed heeft op zijn sportprestaties.
Zeker, hij moet af en toe opgeven in toernooien. Zoals tijdens de Australian Open in januari 1996, het jaar van Wimbledon.
Dat is gewoon helemaal niks, dat toernooi. Eindigt met een blessure aan mijn onderrug, aan mijn SI-gewricht, waar ik eigenlijk nooit last van heb. Ik kwam helemaal vast te zitten tijdens de wedstrijd. Ja, en ik kon wel wandelen, maar ik kon niet meer spelen.
Ik weet nog, toen naar Australië, toen kwam hij terug, had hij echt iets van, ik begin dit echt wel heel ingewikkeld te vinden. Want je bouwt natuurlijk iets helemaal op. En dan steeds als je wil oogsten, dan schiet het ergens links in of rechts in. En al die operaties en al die revalidaties en altijd pijn.
Hij denkt in het vliegtuig terug naar Europa aan stoppen eigenlijk met tennis. Heel even schiet dat door zijn hoofd. Maar die gedachte drukte ook snel weer weg. Omdat hij ook wel weet, wat moet hij anders zonder tennis? Wat is hij zonder tennis? Dus hij besluit gewoon door te gaan.
Ja, dus hij is gewoon heel erg aan het worstelen eigenlijk op dat moment.
Ja, hij is heel erg aan het twijfelen. Hij is een enorme peinzer van zichzelf al. Enorme perfectionist. En dat kan je natuurlijk soms tegenzitten.
Ja.
En zijn coach Rohan Gutske ziet dat ook. En die geeft aan dat Krajicek daar iets mee moet gaan doen.
Ik weet nog één keer na een wedstrijd. Toen ging het een tijdje al niet goed. En ik had gewoon geen energie. En dacht van, fuck, weer niet maximale inzet gehad vandaag. En hij komt naar me toe. Hij zegt van, je zit er gewoon doorheen. Zie ik. Ik kan je niet coachen zo. Dus je moet echt met iemand praten over vroeger. Of je moet echt naar een psycholoog toe, weet je wel. En toen heb ik een aantal sessies bij een psycholoog gelopen. En we hebben het daarover gehad. En zou ik maar zeggen, die emmer leeg gegooid. Of dat gewicht van mijn schouder afgegooid. En toen konden we eigenlijk door.
En Daphne probeert hem ook te helpen met meer in het nu te leven. Vanuit de zen-filosofie.
Wat profsporters moeten doen is natuurlijk het ultieme loslaten. Want je staat daar in zo'n stadion met tienduizenden mensen. En als tennisser sta je er altijd alleen. En voor Richard is nooit iets zoals het is. Hij kan alles heel netjes kapot denken. En ja, dat heeft hem innerlijk heel veel geremd. Van vind ik tennis nou eigenlijk wel leuk? Of doe ik het nog steeds voor mijn vader? Of doe ik het eigenlijk omdat ik niks anders kan? Of voor wie doe ik het eigenlijk? En zeker het boeddhisme is toch heel erg van het accepteren. Van het is zoals het is.
Hij is hier heel erg mee bezig eigenlijk. Hè? Dus niet alleen het fysieke, maar ook zeker dat mentale. En heeft hij daar wat aan, dat hij daar zoveel tijd aan besteedt?
Nou, het is niet meteen zichtbaar. Een maand voor Wimbledon verliest hij nog op Roland Garros in de kwartfinale. Wat op zich een goed resultaat is. Maar hij is er wel enorm teleurgesteld over. Het is zelfs zo dat hij enkele weken later serieus overweegt om niet naar Wimbledon te gaan. Hij speelt in juni 96 op Rosmalen. Een voorbereidingstoernooi van Wimbledon op gras, hier in Nederland. En daar verliest hij in de kwartfinale van Paul Haarhuis. En ja, zijn spel geeft zo te denken dat Richard denkt, nou, het is beter om niet te gaan.
Ja, dus ik verloor van hem, was negatief. En ik was hier, nou, ik heb geen zin om naar Wimbledon te gaan. Want ik voelde dat ik de hele tijd uitglij en dat ik een nieuwe blessure oploop. En ik had natuurlijk die knieën, die waren gevoelig. En als er dan een plotselinge beweging bij kwam, is het gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, ik was altijd een beetje angstig om op gas echt te bewegen. Ik kon nooit voluit bewegen, want ja, je komt nooit vol tot stilstand. Je moet heel zacht bewegen eigenlijk. Maar in je hoofd moet je ook zacht zijn. Weet je, je moet accepteren dat gewoon, ook al ben je in een gewonde positie, je wil die bal slaan, opeens viel die dood neer of hij sprong helemaal weg. Ja, en dat trok ik mentaal gewoon niet.
Zijn coach Roman Gutske, die praat heel erg op hem in na die wedstrijd in de kwartfinale op Rosmalen die hij verloor.
Nou ja, ik zei tegen mijn coach, nou, die was het niet mee eens, die was geïrriteerd.
Hij is eigenlijk zelden echt pissig, Roman Gutske, maar deze keer is hij echt heel erg fel op Krajicek.
Ik zeg, weet je, tot maandag heb ik de tijd en ik laat je wel weten. En nou ja, is goed, nou, prima.
Maar dan belt hij op een gegeven moment met Gutske, kort voor de deadline om zich terug te tacken voor Wimbledon. En dan zegt hij tegen Gutske, I'm good. Let's go for it. Great, zegt Gutske. I'll see you on the court.
Dus hij gaat er zonder verwachtingen naartoe. Hoe verloopt het toernooi dan voor hem in het begin?
Eigenlijk best wel goed tegen de verwachtingen in. Hij speelt goed, heeft een goede loting en komt eigenlijk vrij makkelijk door de eerste rondes heen. En stap voor stap groeit hij langzaam in het toernooi. Hij komt eigenlijk op een soort roze wolk. Hij wint van de Duitse Michael Stieg. Wat misschien wel een van de beste wedstrijden was van Krajicek dat toernooi. Maar meest aansprekend is de kwartfinale tegen Pete Sampras.
A moment of truth for both of them here, Bill. For Krajicek, what an opportunity to finally convince everyone what we've believed for so long, that this man has the game to win on the game's greatest stage.
Ja, hij was de man op Wimbledon, 3 jaar op rij gewonnen. Natuurlijk fantastisch nummer 1 speler. Maar toch ging ik met een gevoel van, nou, dit kan ik gewoon hebben.
Sampras gaat in het begin helemaal los eigenlijk tegen Krajicek.
James Sampras, you balls close.
Ik had hem nooit zo goed zien spelen. Tegen mij zou ik maar zeggen. En nog nooit zo, ja, zo op zijn kievieven zou ik maar zeggen, zo scherp. En hij came out firing, zoals dat zegt. Dat is ongelooflijk. Sfeerde big en returns. En hij sprong tussen de punten door. En hij was helemaal fired up.
Well, this shot will have made Sampras feel a lot better. It's a speciality shot of his. I don't see anybody else playing it anywhere near like him. Just look at the lead.
Ja, hij wilde totaal mij overbluffen, zou ik maar zeggen.
En met moeite houdt Krajicek in het begin stand. En hij kan bijblijven bij Sampras. Daphne is inmiddels ook naar Londen gekomen.
Daphne, as anxious as Richard Krajicek, probably more so.
Zij ziet in de spelersbox hoe Krajicek eigenlijk verrast tegen Sampras. Hij wint de eerste 2 sets, heel knap, maar dan wordt de partij opeens onderbroken vanwege regenval. Terwijl Krajicek echt in de winnende modus is. En juist door die onderbreking is hij bang dat die flow onderbroken wordt en Sampras zich ja, de volgende dag bij de hervatting kan herpakken.
Maar dat gebeurt dus niet.
Nee, Krajicek weet de volgende dag in 22 minuten de derde set te winnen en wint de wedstrijd. Grappig is dat Daphne in de spelersbox zit, vlak achter de vriendin van Pete Sampras.
Toen draaide zijn toenmalige vriendin zich naar me om en zei: oh, congratulations, I think we saw the new champion today. En toen dacht ik van, oh. En toen was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, goh, dat zou best wel kunnen eigenlijk.
Maar dan moet hij natuurlijk nog wel even de halve finale winnen.
Ja, en dat doet hij ook eigenlijk vrij makkelijk in 3 sets. En vervolgens ziet hij dat hij in de finale tegen Mollyvaya Washington speelt. Mm. Een outsider, een Amerikaan, geen grasspecialist.
En ik denk, oh, ongelooflijk. Tegen Washington, wauw. Zo'n kans ga ik nooit meer krijgen. Ongeacht of ik nou 10 Grand Slams win, maar voor mij ga ik nooit meer zo'n kans krijgen tegen zo'n speler.
En dat is natuurlijk weer een last aan zich eigenlijk. Want dan moet je natuurlijk wel ook nog doen, zeg maar.
Hoe bereid je daar nou op voor als tennisser?
Ja, daar is geen handleiding voor. Maar tennis is een ontzettend mentale sport. En met allemaal bijgeloof en rituelen.
Mijn belangrijkste ritueel is dat stuiteren bij mijn service was eigenlijk altijd oneven. Dus 3 keer, 5 keer, soms 7 keer als het niet goed voelde. Maar ja, ik telde ook gewoon echt. Oké, 1, 2, 3. Nee, ik voelde het niet goed. En dan gewoon 1, 2. Of misschien 4, 5. Weet niet hoe ik dan telde, weet je wel. En dan stoot ik nog 2 keer bij. Nee, ik voelde het niet goed. En dan stoot ik gewoon nog 2 keer bij. En de great future champion is serving.
Oh! Ik had zo'n petje bij me tegen de zon. En dat durfde ik ook eigenlijk niet meer af te zetten. Ja, je wordt zo bijgelovig. Het is echt, ik weet niet waar dat door komt. Ik denk dat je toch een beetje houvast wil hebben als je daar een beetje op dat stoeltje langs de lijn zit.
En de avond voor de finale huurt Richard de film Braveheart.
Ik wist dat hij goed was. Ik vond hem leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Ik denk van, in ieder geval dat. En ik ga niks nieuws proberen. En dat je een team is en denkt, wat zit ik nou naar te kijken? Ik denk van, nee, dat past gewoon niet.
Op de ochtend van die finale spoelt hij nog 1 keer de band even terug om die bekende scène in die film te zien, waarin de Schotse vrijheidsstrijder William Wallace,
I am William Wallace,
zijn troepen toespreekt voor een grote veldslag tegen de Engelsen. En dat inspireert Krajicek om met een goed gevoel die dag in te gaan.
Dat was een hele mooie speech, vond ik dat. En ik denk van, oké, dat heb ik. Dat gaat me ook helpen, gaat me ook inspireren. En dus die scène heb ik nog even teruggekeken. Dus dat was mooi. En toen dus naar de tennis toe.
For one chance! Just one chance!
En hoe is het om daar te arriveren als finalist?
Ja, het is heel vreemd, want de eerste dagen van het toernooi is het hartstikke druk op Wimbledon Park. De kleedkamers zitten helemaal vol en de banen staan helemaal vol. Enorme dynamiek. Mm-hmm. Maar hoe langer het toernooi duurt, hoe stiller het wordt eigenlijk.
Alles was leeg. Weet je wel? Het was een soort gladiatoren. Dat niemand was meer over. Alleen Richard en Washington. Dus de hele Players Lounge was leeg. En ik dacht van, goh, dat geeft het iets heel spookachtigs. Dat het helemaal, je bent al zo gestrest. En dan denk je, god, ik zit hier dus nu gewoon echt helemaal alleen.
Krajicek loopt met Washington door de gangen van het Center Court naar beneden, een trappetje af. En dan moet hij even plaatsnemen in een wachtkamertje met Washington. En daar komt een man met een witte lange jas. En die vraagt beide heren waar ze willen plaatsnemen. Links of rechts van de scheidsrechterstoel op het bankje. Ja, ze willen eigenlijk allebei rechts. Want voor Krajicek is dat een hele fijne positie. Want dan zit hij dichtst bij zijn coach. En dan kan hij makkelijker oogcontact maken tijdens de pauzes. Maar Washington wilde ook zitten. Dus nou, ze moeten kop of munt. En nou, Krajicek wint dat. En hij mag daar zitten. En hij komt ook als eerste komt hij de baan op.
He's playing like a champion or a future champion. And he might well become that this year.
Het moet natuurlijk een ontzettend spannend moment zijn. En misschien nog wel meer, omdat hij helemaal niet de underdog is hier of zo.
Nee. En wat dan een fijn moment is voor hem, is dat er opeens uit het niets een streaker de baan opkomt.
Opeens van links roept iemand. En er kwam zo'n meisje de baan op rennen. En die had alleen een heel klein schortje om. En die rende zo volle bak voorbij. En ze tilde ook een schortje op ook om voorbij te rennen. Well, we've had all
sorts of firsts here this year.
Ze zijn een beetje verschrikt en overdonderd. Maar het helpt Krajicek in ieder geval wel. Hij kan even lachen. En daardoor ontspant hij een beetje. En dan kan de wedstrijd beginnen.
En hoe verloopt de wedstrijd? Hoe gaat het?
Eigenlijk een perfect scenario. Hij domineert met zijn service. Is echt de betere speler van de twee.
Maar ik begon heel goed. Vond die eerste set vrij makkelijk. En toen in game echt met een beetje geluk. Van miste hij makkelijke volley en een dubbel fout of zo. Echt met geluk brak ik hem. En toen won ik die tweede 6-4. En toen kwam ik wel helemaal los. Dus speelde ik echt heel goed.
Hij zit eigenlijk helemaal in de flow. Precies, hij is precies de tennis die hij eigenlijk wil zijn.
Eindelijk vallen die puzzelstukjes op zijn plek eigenlijk.
Ja, zeker. Krajicek leidt met 2-0 en 5-3 in de derde set. Dus hij is heel dicht bij de overwinning. En nu is wel het moment om het af te gaan maken.
Krajicek leidt met 5-3. Washington serveert 30-40. Wat een moment.
Hij is één matchpoint kwijt. Mm-hmm. En dan serveert Washington opnieuw.
Nou, dit is wel een prachtig moment hoor. Hij kan op de tweede service spelen. Hij beweegt nog eens wat, draait wat met de trekker.
Ze gaan een rally aan. Een aantal voorzichtige slagen. Krajicek probeert naar een opening te zoeken. En opeens stuitert de bal een beetje gek voor hem op.
En toen ja, eigenlijk het geluk, wat ik zo haat aan gras, dat slechte stuitje, wat dan ook. Dat was het geluk voor mij op matchpoint. Die bal komt in mijn lichaam en dan ja, heb je een soort reflex om te corrigeren die slechte stuit. Maar daardoor sloeg ik een veel hardere bal en een veel betere bal dan ik eigenlijk van plan was. En die kan hij niet meer. Hij slaat hem nog wel, maar die slaat hij in het net.
Ja, dat is hem. En Krajicek wint. Wat geweldig.
Het is en Krajicek valt achterover op het heilige gras en heeft gewonnen. Wimbledon.
Richard Krajicek verslaat Malivai Washington.
Ik kan me zijn gezichtsuitdruk nog heel goed herinneren. Gewoon zo opgelucht. Zo ook wel heel blij, maar vooral ook opgelucht. Zo dat, en hij zei later ook dat hij had het allemaal gewoon in één keer voor zich gezien. Al zijn jeugdjaren en ruzie met zijn vader. En al die trainingen, al die blessures en al die pijn en al die moeite en al dat... Dat alleen zijn en een bepaalde eenzaamheid en al die stress. En iedereen die zei, wanneer win je nou zo'n Grand Slam? En dan dat je gewoon kan uitademen. Dat zag ik op zijn gezicht en dacht van, oh wauw, wat ongelooflijk fijn.
Echt een onwaarschijnlijke weg eigenlijk, hè? Naar die historische overwinning met zoveel tegenslagen en toevalligheden eigenlijk ook.
Ja, dat maakt het verhaal zo bijzonder, denk ik. Dat het eigenlijk een opeenstapeling is van hele kleine details die hebben geleid tot deze titel. En dat ja, laat ook zien hoe topsport soms werkt. Het is ook pas dagen later dat het bij Krajicek indaalt dat hij Wimbledon heeft gewonnen. Als hij in zijn eentje is. En dan komen ook de tranen eigenlijk pas voor het eerst bij hem. En dan realiseert hij zich dat alle opofferingen het waard zijn geweest.
We gingen meteen door op vakantie. Richard ging zo'n hoogtestage doen in Oostenrijk. Dus toen waren we van de een op de andere dag waren we in Ramsau. Echt, het was een soort culture shock. En eigenlijk daar tussen de bergen was het echt zo van, what just happened?
En dan denk je van, wauw, weet je wel. Dus als je bedenkt, het huwelijk van mijn ouders was onder andere door mijn tennis heel slecht en heel veel ruzie, waar heel veel dingen gebeurt. Maar je denkt van oké, dus in ieder geval van heel van die negatieve dingen die gebeurd zijn, is nu in ieder geval een behoorlijk stuk positief voor in de plek gekomen, zou ik maar zeggen, om een klein beetje die balans goed te krijgen.
Ja, ik zag gewoon aan Richard dat hij echt het gevoel had van wat er ook nu gebeurt met mijn carrière. Weet je wel, het is waard geweest. Het is het gewoon allemaal waard geweest.
Dit heb ik nu gedaan en dit wordt mij nooit meer afgepakt eigenlijk.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.